tekst stond ik voor op de deur, verneder je onder de machtige hand van God. Hij zal je verhogen op zijn tijd, zei 1 Petrus 5 vers 6. Maar hoe kom ik aan deze tekst? Hè? Ik was eind juni samen met mijn vrouw op Ameland een weekje. En de zondags kwam via de Bijbel-app, was dit de dag tekst. Verneder je en hij zal je verhogen. Dus, toen dacht ik, en dat hield me bezig. Ik denk, ja, moet ik daar wat mee? Hè? Soms dan heb je een tekst die je aanspreekt. Maar het bleef me zo bezighouden. Ik denk, de eerstvolgende gelegenheid, als ik mag spreken hier, dan gaat de preek daarover. Nou, een week later sprak Auke Willem Kampen hier over de voetwassing van de Heer Jezus. Het was ook een stuk vernedering. De Heer Jezus vernederde zich. Hij nam de taak van een slaaf over en ging als het ware op de knieën bij zijn discipelen. Dat was Jezus' houding. En in die preek van Auke Willem had hij het ook over een John Stott. Hij vroeg even, wie kent hem? Nou, ik ken hem van vroeger. Een bijbelleraar, bekende spreker ooit. En Auke Willem, die kende hem dan niet, maar die haalde wel een voorbeeld van hem aan. Deze spreker die sprak op verschillende conferenties en er was ooit op een conferentie met allemaal sprekers. En die kwamen naar de dinsdag even bij elkaar en hey, waar is John Stott? Dus iedereen miste hem. En wat bleek, hij was in de zaal bezig de boel bij elkaar te vegen. Het was daar smerig geworden en hij deed gewoon, ja, heel simpel werk, maar het moest even gebeuren. Toen dacht ik, ja, die man, die, zoals het dan heet, practice what you preach, hij doet wat hij preekt. En mijn ervaring was ook met deze man, als die wat te vertellen had, dan had hij ook echt iets te zeggen. Nou, toen was het 6 juli, een week later, we hadden geen spreker toen. Maar ik had nog weinig voorbereiding gehad. En toen tipte mijn oudste zoon, Geert de Vries, hij kent die vreetje. Nou, ja, ik denk, ik leg het maar open. Als hij kan, dan spreekt hij die zondag en anders ik. Nou, hij kon. Dus hij heeft hier prachtig mooi gesproken. Ik zal hem voor volgend jaar ook een aantal keren vragen. Maar ja, toen hadden we weer allemaal sprekers. Dus uiteindelijk, een maand later, meer dan een maand later, mag ik hier staan en over deze tekst spreken. Dus eindelijk kan ik mijn boodschap kwijt. Maar dat heeft ook zijn zin. Hè? Bij God gebeurt het op de bestemde tijd. Dus dat het vandaag hierover gaat, God heeft daar een bedoeling mee. En voor mezelf was het natuurlijk ook een les. En ook straks gaan we het avondmaal vieren. En Simon die had een mooi getuigenis. Simon was bij de Lidl, hè, over wat hij vertelde. En hij had geen geld bij zich. Nou, wat een zorgen kun je dan hebben als je dat even niet kunt betalen. En dan, eigenlijk ging het zo, hè. Toen had God gezorgd. Nou, de tekst van 1 Petrus 5 vers 6 staat in de brief van Petrus. En die gaan we ook met elkaar lezen, hoor. Een gedeelte eruit. En Petrus, zijn eerste brief, heeft hij geschreven aan de Joodse christenen met name. Het is een algemene brief en hij schreef die brief om te bemoedigen. Want voor Petrus staat geloof gelijk aan hoop. Hoop in moeilijke tijden. Tijden die toen ook al moeilijk waren, maar ook nu. In de verschillende commentaren las ik dat hij in eerste instantie dus voor Joodse christenen sprak, of schreef. In Galaten 2 vers 7, u hoeft het niet op te zoeken, maar daar wordt duidelijk een onderscheid gemaakt. Paulus zou naar de onbesnedenen, naar de heidenen, en Petrus zou naar de Joodse christenen, naar de besnedenen. Zoals ik zei, een algemene brief. Dus niet gericht aan een specifieke stad of zo. En waarschijnlijk is die in Rome geschreven. Het hele leven van de gelovigen staat in deze brief in het teken van Christus lijden en heerlijkheid. Ja, we gaan straks lezen 1 Petrus 5, vers 1 tot 11. Maar eerst even wat voorinformatie. En een ander commentaar las ik dat Petrus een theologie biedt, waardoor de mensen hun lijden kunnen begrijpen. Want op lijden wordt verschillend gereageerd ook. Vorige week toen ik weer naar huis reed, na de samenkomst, had ik Omroep Friesland aan. En er was een interview op de radio met iemand, een zoon van een dominee. En deze jonge man wou zelf ook dominee worden. Maar toen zijn vader, toen hij 15 jaar was, toen zijn vader overleed, toen dacht hij van, nou, als God zoiets toelaat, in zo'n God wil ik niet geloven. Dus dat was zijn confrontatie met het lijden. En ja, hij zei dat hij nog wel eens preekte, maar niet vanuit geloof. Meer als een ja, preek van de leek of zo. En soms gebeurt dat in de kerk en hier in Friesland. Dus dat kan ook een reactie zijn. Maar ik hoop dat dat bij u niet zo is. En dat we iets mogen begrijpen van het lijden wat ons ook toebedeeld wordt. Ik wil met jullie lezen 1 Petrus 5, vers 1 tot 11. En Petrus richt zijn brief hier eerst naar de oudsten. Nou, dat kan confronterend zijn voor Simon. Maar ook voor mij. Ja, voor mij en voor elke oudste. Want als je dat leest, dan vraag ik me echt af, voldoe ik wel aan die normen die Petrus hier stelt? En om kritiek te voorkomen, zeg ik alvast maar dat ik dat niet doe. Ik streef er wel naar, maar mijzelf kennende ben ik soms wel eens wat gemakkelijk. Mensen die me goed kennen, zullen dat beamen. Oké, gaan we het niet verder over hebben. We gaan het over Petrus hebben. En Petrus, die roept op, hè, die vermaant. Hij doet een beroep op de oudsten. Staat er in mijn HSV, staat daarboven de roeping van de ouderlingen. In andere vertalingen, misschien heeft u de NBV 21, daar staat boven het gezag in de gemeente. U moet weten dat die titels die boven de stukjes staan, die zijn alleen bedoeld om de tekst wat gemakkelijker te lezen te maken. Maar het geeft zelden precies de inhoud weer van het stukje. Want ik kan niet zeggen dat het nou daar alleen over het gezag in de gemeente gaat. Maar oké. Vers 1. Ik ga tekst voor tekst door en dan zeg ik over elke tekst iets in de hoop het te kunnen verduidelijken. Het eerste vers. De ouderlingen onder u roep ik ertoe op. Als medeoudste, als medeouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die ook geopenbaard zal worden. Lijden en heerlijkheid. Het hoort bij elkaar, verwonder je dus niet, maar het vraagt om geloof. Petrus was getuige van het lijden van Christus. Hij was er getuige van toen Jezus aan het kruis hing. En al die beschimpingen en die geestelingen, hij heeft het allemaal gezien en meegemaakt. Hij stond erbij. Zijn getuigenis kwam ook uit de eerste hand. Dus wat Petrus schrijft, dat is waar. En hij is er ook zeker van, dat vind ik zo mooi, ik ben deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. De heerlijkheid, de glorie, de luister. Al het mooie, daar zal hij, ook Petrus, deelgenoot van worden. Maar, na een korte tijd, van lijden. En hij schrijft in vers 2, hoed de kudde van God. De kudde van God, de kudde is van God, hè. Die bij u is en houdt daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Dus niet gedwongen, er is geen sprake van dwang. En Jezus is de goede herder, hè, van de kudde. In vers 3, dat de ouderlingen dat moeten doen. Niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heere, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. Heerschappij voeren dus niet zo. Want hoe vaak lezen we niet van machtsmisbruik? Zodra iemand ergens overheerst, dan gaan er vaak dingen mis. Dus niet als heerschappijvoerend. Maar een voorbeeld, hè. Niet heersen, maar dienen. En in de Friese vertaling staat zo mooi, besiek je net de baas te spelen, voor de meesken die je me dat betrouwd binnen. En wees een voorbeeld. En vers 4, als de opperherder verschijnt, zult u de onverwerkelijke krans van de heerlijkheid verkrijgen. Daar was Petrus zeker van. En Jezus komt. We mogen delen in zijn glorie. En dan vers 5, evenzo jongeren, hè? Evenzo. Net zoals Petrus de ouderlingen oproept, roept hij de jongeren ook op. Wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Onderdanig aan elkaar. En dan denk ik, wat is het prachtig om deel te maken van een gemeenschap, hè, zoals hier, maar ook wereldwijd, waarin dit geleerd wordt. We moeten onderdanig zijn aan elkaar. Niet heersen, maar dienen. Het is een prachtige uiting van hoe een gemeente mag zijn. Het gaat niet over allemaal baasjes en zo. Nee, we zijn allemaal dienaars. In vers 6 komt de tekst van vandaag, vernedert u onder de krachtige hand van God, opdat hij op zijn tijd verhoogt. En straks meer erover. Want vervolgens, werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dat mogen we doen. We mogen alles bij hem brengen. Al ons wat ons dwars zit, waar we zorgen over hebben. Want, staat er, hij zorgt voor u. Andere vertalingen, hij ligt u na aan zijn hart. Alles mag je bij hem bekendmaken. En hij wil het weten ook. Hij wil weten wat uw zorgen zijn. We hoeven de Heer ook niet te ontzien. Denk maar aan ouder-kindrelatie. Kinderen, die hebben soms van, oh nee, daar zit ik zo mee, maar dat moet ik mijn vader en moeder maar niet vertellen. Die hebben al zoveel zorgen. Nou, een goede ouder, die wil weten wat de zorgen van zijn kinderen zijn. En zo wil God ook weten wat de zorgen van zijn kinderen zijn. Vers 8, wees nuchter, waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Toen al. Toen in die tijd van Petrus ging de duivel ook al rond. Maar ook nu. Denk maar de ontwikkelingen wat op computergebied, internet. Het zijn allemaal verslavingen die op de loer liggen en die mensen willen afleiden van de Heer. Zo was die duivel toen bezig, maar nu, denk soms helemaal. En dat het een brullende leeuw is. Ja, ik heb ooit eens gehoord, waarom brult een leeuw? Het geluid moet verschrikkelijk zijn. Weet jullie dat? Waarom brult een leeuw? Ja, op het moment dat hij brult, dan schrikken de mensen zo geweldig, of het slachtoffers, ik hoop niet dat het mensen zijn, maar dat is gewoon stijf staan van de pijn. Van de schrik. Nou ja, dan kun je je bek er maar in zetten. Als leeuw zijnde. Hè? Dus zo, dat is de functie van het brullen, is mij ooit een keer verteld. Bied weerstand aan die duivel. Hè? Vers 9. Vast in het geloof, in de wetenschap, dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. Weerstand bieden. Jacobus schrijft ook al. Bied weerstand aan de duivel en hij zal van u vlieden. Het houdt in dat we volhouden. Hè? Dus volhouden met weerstand bieden. Want als je dat blijft doen, hè, als je niet toegeeft aan de verlangens van de Satan, dan houdt hij wel op je te plagen. Want dan heeft hij er geen Ik denk, oh, dit heeft helemaal geen effect als ik die persoon nog langer lastig val. Dus dat is ook een prachtige belofte die Jacobus ook schrijft, maar hij zal van je wegvluchten. Want er is geen eer aan te behalen, denkt de Satan dan. Hij heeft geen vat meer op jou. En je staat niet alleen in de strijd. We lezen hier, al uw broeders en zusters in de wereld wordt het lijden opgelegd. Je bent niet de enige. Je bent niet de enige wat voor lijden je ook maar denkt te hebben. Van, oh, niemand weet dat ik hier zo zwaar onder moet lijden. En dat kan best voorkomen hoor. Maar je bent niet de enige. Het lijden is over de hele wereld gebeurd gewoon. En dan vers 10 en 11 nog. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Peter schrijft een korte tijd van lijden. En toch, God van alle genade. Waarom dan dat lijden? Hè? Nee, heeft Simon ook al eens een keer gezegd, moet je denken waarom, maar waartoe? En het leidt tot heerlijkheid. We zijn geroepen tot zijn heerlijkheid. Tot een eternal glory in Christ. En hij wil dat we sterk staan. Dat we niet opgeven. Niet opgeven. En soms denk je dat je niet meer kunt. Maar met de woorden van een acteur. Of nee, het was een echte speler uit. Misschien kent u dat programma wel. Hoe heet het ook alweer? Het ging over die mannen die moesten volhouden. Kamp Koningsbrugge. Ja. Als ze dan bijna erbij neervielen, dan zei die man, die coach, als je denkt dat je alles hebt gegeven, zit je nog maar op 40%. Toen dacht ik, ja, dat is ook een les voor ons. Dat wij als christenen niet te gauw het bijltje erbij neerleggen. Want God heeft onze kracht. En op hem moeten we vertrouwen. En vers 11 sluit dan af, met hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Ja, dan nog even over die tekst. Onderwerp je, wees nederig. Zo Fries gezegd, we dan lietsman. En zoals ik al zei, Peters heeft het allemaal meegemaakt, het lijden van de Heer Jezus. En hij heeft ook meegemaakt dat de Heer Jezus sprak over het jezelf vernederen. Hij haalt een voorbeeld van die fariseer en die tollenaar die in de tempel komen. En de fariseer die staat er zo. Goh, ik ben zo goed, ik heb tiende gegeven en ik heb alles goed gedaan. Maar die tollenaar die is zich bewust van zijn zonde, van zijn schuld. En die slaat zichzelf op de borst en hij durft niet naar God toe te kijken. En dan zegt de Heer Jezus van deze tollenaar dat die gerechtvaardigd naar huis gaat. Want die had zich vernederd. En ook wanneer de Heer Jezus een kind in het midden stelt, dan is Petrus erbij. En dan zegt de Heer Jezus ook, wees nederig als de kinderen. Ja, wij moeten lietsman worden. Want God die heeft iets tegen hoogmoedigen. Hij keert zich tegen hen en geeft genade aan de nederigen. Want waartoe? Dan hebben we de mogelijkheid dat God je kan verhogen. De krachtige hand, de machtige hand van God zal dat doen. Want hij heeft alles in zijn hand. He's got a whole world in his hand. En er gaat ook niets buiten hem om, dat moet je weten. Maar het gaat om vernederen. Je onderwerpen, lietsman worden. Maar hoe doe je dat dan? Hè? Wat is daar de betekenis nou van? Want iedereen wil graag dat zijn leven een betekenis heeft. Dat je wat betekent in het leven. Dat je uitblinkt. Dat je, als je op internet zit, hè, dat je allemaal likes krijgt. En als je in deze wereld de minste wil worden, echt nederig, nou dan heb je het niet gemaakt. En dan komt er niks van je terecht. Nee, je moet sterk zijn en je moet uitblinken. Maar Jezus draait het om. En dat doet hij vaker, hè? Maar ook dit. Hij zegt, wie onder jullie de eerste wil zijn, die moet jullie dienaar zijn. En wie zich dan vernederen zal, als dat kind waar ik het net over heb, die is de belangrijkste in het koninkrijk der hemelen. We hebben vanmorgen gezongen dat uw koninkrijk mag komen. We hebben een paar keer uitgesproken. Nou, dat komt als wij ons allemaal ook gedragen naar de regels van het koninkrijk. Dienaar zijn. Hij vraagt van ons dat we niet op onszelf gericht zijn. Ook in een tekst in Openbaringen, voor mij sprak die tekst heel erg aan, omdat ik er een keer over droomde. Maar dat doet er verder niet toe, maar het gaat over de eindtijd, over de strijd met de draak, met Satan. En dan zegt de getuige die dat ziet gebeuren, dat mensen in strijd zijn met de Satan. En ze hebben hem overwonnen, de Satan overwonnen, door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood. Je leven niet lief hebben. Zij waren bereid hun leven te geven. Met de dood voor ogen hechten ze niet aan het leven. Maar hoe dan, hè? Als we over deze tijd denken, jullie kennen vast wel situaties in jullie leven waarin je het heel moeilijk vond om jezelf te vernederen. Vast wel. En deze is heel moeilijk. Zelf de eerste stap nemen. Om iets met iemand goed te maken, terwijl je zeker weet, terwijl je voor 100% weet dat de fout bij de ander ligt, hè, dat het zijn of haar schuld is, dat is heel moeilijk. En misschien herinner je op dit moment situaties waarin je toch niet de juiste keuze gemaakt hebt. Kan best zo zijn, maar maak het in orde. In eerste instantie met de Heer, als we straks avondmaal vieren en ook even stil zijn om dat er niks meer tussen de Heer en ons in zit, dan komt er soms ook wel eens iets in gedachten van, Heer, dat was niet goed voor mij. Laten we dan net als die tollenaar onze schuld belijden. En dan worden we gerechtvaardigd door het bloed van het lam. Toen ik met deze preek bezig was, toen moest ik zelf ook aan een situatie denken in mijn werk als verpleegkundige hier in Vraneker. Ik werkte op een afdeling. En ik had dagdienst op zaterdag. En toen meldde, samen met iemand anders, en toen meldde de laterdienst zich ziek. En dan is het de gebruik dat een van de dagdiensten naar huis gaat en dan de zaterdagavond gaat werken. Maar ik had er geen zin in. Zaterdagavond had het ook druk thuis. Kleine kinderen die naar bed moeten en zo. Ik denk, nee jongen, ik ga niet. En dat had ik ook voor op mijn lijstje staan. En dat was nogal wat een opschepperige collega die altijd naar mijn idee zijn zin kreeg. Zo vond ik dat. Dus hij moest maar toegeven dat hij maar naar huis ging. Dus ik dacht, mooi zo hè. Ik hoef niet. Ik heb gewoon mijn dagdienst en zaterdagavond ben ik mooi vrij. En ik vertel dat thuis aan mijn vrouw. Ik denk, goh, dit heb ik dan weer voor elkaar gekregen. Maar dat voelde ze net mooi voor mij. Want ik vertelde hoe het gegaan was. In plaats van dat ze mooi dat je dat zo geregeld hebt, was ze meer zo van, nou, dat is wel ons oorpakken kan. Ja, en toen kwam bij mij ook het schuldgevoel binnen dat ik niet helemaal eerlijk was geweest. Niet helemaal recht naar mijn collega was geweest. Dus ja, de eerste volgende keer dat ik hem toen ontmoette, toen heb ik het goed met hem gemaakt. Of in ieder geval geprobeerd. Want hij vond het nog niet leuk dat het zo gegaan was. En ik zei, oké, ik vergeef je, maar ik vergeet het niet. Nou ja, daar moest ik dan ook maar mee verder. Oké, en ik ben inmiddels met pensioen, mocht hij denken dat ik er aan het werk ben. Ja, maar die situaties, hè, waarin we zelf, niet helemaal recht stonden, maak het in orde met God. En ook als het kan met die persoon. Maar de onderste weg kiezen is niet altijd makkelijk. Hè? Oog voor de belangen van de ander, jezelf verloochenen. Dus naakjes, jezelf verloochenen betekent niet dat je jezelf niet mag liefhebben. Maar dat is echt wat anders. Want je krijgt juist meer waardering voor jezelf als je wel die onderste weg gaat. Ja, wanneer het je lukt om jezelf te verloochenen. En dat doe je dan in het geloof dat God zorgt. Hij zorgt voor je. Hij zorgt ook dat je niet ten onder gaat. Ja, daar zijn we dan allemaal wel zo bang voor, hè? En makkelijk is het niet om de onderste weg te gaan. Maar wie heeft gezegd dat het makkelijk zou zijn, hè? Om de Heer te volgen? En dan nog iets, het Griekse woord wat voor vernederen staat. Ik heb het opgezocht. Dat heeft ook iets van deprimeren. Hè, triest worden. Niet zo vrolijk meer zijn. Want het klopt, je wordt niet altijd blij van als je de onderste weg kiest. Want het kost je wat. En op de lange duur geeft het je vrede. En dan geeft de Heilige Geest je vreugde en blijdschap en hoop. Hij zal je verhogen, schrijft Petrus. En geloof je dat? Ik was van plan iedereen te vragen, geloof je dat? Geloof je dat? Hè? Je hoeft je niet te antwoorden, maar denk bij jezelf. Geloof je dat als je jezelf vernedert, dat hij je verhoogt? Dringt het tot je door? Voor mij is het ook nog altijd een strijd, hoor. Ook toen we het weer zongen. Ik geloof in u, Heer Jezus. Maar ik kan ook niet anders. Ik kan niet anders dan in Jezus geloven. Ik zou me geen raad weten zonder hem. En het is die man die vertelde die toen zijn vader overleed. En dat, ja, zo'n God wil ik niet geloven. Maar ooit heb ik ook in een gesprek gehoord van, er was ook die discussie, God bestaat niet, want er gebeuren zulke erge dingen. En toen zei die ene man, van wordt het er beter van, als God niet bestaat? He, als er geen God zou zijn, wordt het er dan beter van, het lijden? Nee, denk, dan heb je helemaal niemand meer. Want onze God, waarin wij mogen geloven, is een God die uiteindelijk alles goed maakt. En daar mogen we naar uitzien. Maar het leven kan even pijn doen. En je weet waartoe. Dan is het te verdragen. Want dat moeten we weten. Dat het lijden, als het tot ons overkomt, hè, we hebben het hier in het Westen heel goed, maar er zijn zoveel christenen, meer christenen, in vervalde gebieden dan andersom, die wel deze brief letterlijk ondervinden. En ze weten het, maar ze krijgen ook hoop door deze brief. Gewoon één klein voorbeeldje. Als een kind naar de tandarts moet, en het zal even pijn doen. En de moeder of vader zegt, oh, valt wel mee, want die wil het kind niet bang maken. Maar als het kind in die stoel ligt en die voelt de pijn, denk je, hé, mijn ouders zeiden dat het niet zeer zou doen. Zeg me maar gewoon dat het even pijn doet, en dat daarna die kiespijn over is. Dat het goed is. Ik heb een heel leuk voorbeeld, dat heb ik hier nog nooit verteld, maar toen onze jongste heel klein was, toen viel hij met zijn hoofdje tegen de punt van de piano. Dat was een kleine snij hier. En er moest gehecht worden. We hadden nog geen auto, dus moest de buurman maar even vragen om met ons mee te rijden. En we komen natuurlijk buiten kantoor te rijden, was het al bij onze huisarts. En hij moest dus op de behandeltafel liggen. Ik stond erbij. Ik werkte toen al in de verpleging, dus ik kon wel wat hebben. Maar en mijn zoontje die Die bleef gewoon liggen en wachten wat er komt. En we hadden wel verteld wat er zou gebeuren. En die huisarts die was zo verbaasd dat het jongetje zich zo gewoon overgaf. Want hij had ervaring met kleine kinderen. Als die gehecht moesten worden op het hoofd, dan moesten ze zelfs wel eens mensen van buiten halen om het kind in bedwang te houden. Zo ging hij tekeer. Want ja, het is angstig natuurlijk. En mijn zoontje die... Nou, hij moest er gewoon om lachen, die huisarts. Goh, wat makkelijk. Dus dan ben ik toch een beetje trots op mijn zoontje. Ja. Maar het mooiste voorbeeld hebben we aan onze Heer Jezus. Hoe hij zijn lijden onderging. Hè? En hoe was zijn houding wel niet ten opzichte van de machtige hand van God, zijn Vader. Dat kunnen we lezen elke dag uit het Nieuwe Testament. Hij nam de gedaante van een mens aan. Hij heeft zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden. Ja, tot de dood aan het kruis. Dan mogen we straks met het avondmaal ook gedenken. En als afsluitend lied mag ik vragen de mensen naar voren te komen. Ik had ook nog iets over jullie willen zeggen, van hoe mooi dat jullie ons elke keer weer voorgaan in aanbidding. En dat doe je ook niet omdat jullie zo nodig moeten stralen, maar om te dienen. En ja, zo mogen we een gemeente vormen waarin we elkaar dienen. Dus, maar het lied wat ik had opgegeven, hij is verheerlijkt, als koning verheven zo hoog, ik zal hem prijzen. Hij is verheerlijkt, voor eeuw verheerlijkt, en ik verhoog zijn naam. Amen.